praten we wat harder.
Ja, maar dan komen we niet op de bond.
Hij gaat zelf vooruit, dat is niet helemaal de bedoeling.
Wij geven hem gewoon aan elkaar over, ja, want het trek is echt iets van samen. Van, ja, we vallen elkaar een beetje in en uit. En, ja.
Dus jullie, ja. En je hebt dan ook contact met Jolande en Lee, die zitten gewoon op de publieke
tribune. Ja, dat zei ze zo van een goed.
Oké, dankjewel.
Dat is een beetje te snel.
Hij gaat sneller dan wij kunnen praten. Oh. Nou, de wijn erin. We kunnen het wel snel, maar zo snel. Zo snel.
Dat kunnen we niet zelf.
Ja, ik vind het even.
Ik hou het maar op mooi dan.
Ja, dat mag. Dat mag. Dat vind ik ook wel lief. Hè. Even in functie zijn. Ja. Ja, joh, ik werk nou zelf ook op een gifje. Een hoekse waard. Dan kan je natuurlijk niet zo. Maar hier wel. Hier ben ik gewoon wie ik ben.
Ja. Nieuwe functie. Zo is dat. Toch?
We hebben even geïnvesteerd in. Het is wel prachtig. Met dit?
Nee.
Ik vind het echt geweldig. Goedendag.
Zal ik jou helpen?
Dat gaat niet meer voor.
Zit het knopje aan de verkeerde kant?
Ja, nou, hij zit wel goed zo, joh. Hey.
Ja, dat weet je, joh. Dat
ja, precies. Ja, dat weet ik. Ik ben op. Geef me even tijd.
Ja,
goed hoor.
Ja, helemaal prima, joh.
Top.
Ik ben er blij mee.
Nou, ze kunnen daar nog wel snoepjes wel, dat ligt hier.
Nou, laat ik, ja, ik vind het prima dat ze verder weg staan.
Nou, ik eet nu een beetje zo, dan kan ik daar zitten. Dan ja,
ik
hou
mijn
vaart
wel
goed. Ja, is leuk zo. Ja, zo is dat. Ja. Zo deed ik op bedwerk.
Ja hoor.
Ja, en dan, ja, daarom.
Ja. Oh, okay.
Dank u zeer.
Dank u wel.
Niet zo zwaar als die
glazen dingen. Ja. Plastic. Dat is. Maar weet iedereen al wie het is? Ja, dat is wel. 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 Zo enthousiast van deze bed. Ja, ik ben even staan.
Ja, dat denk ik ook wel fijn. Ik heb nog een kles gegeven en dat soort dingen. Geen kant te staan.
Je hebt op een of andere manier kun je dan beter jezelf ook een houding geven.
Ja, goed, ik heb dat voor. Ik heb bij de politie gewerkt. En daar komen we politie mensen. Dat zijn honderdduizend mensen.
Maar dat is ook de bedoeling van die loodmicrofoon, dat je daarbij kan staan.
Ja, ja, precies.
Anders moest je namelijk zitten altijd en dan moest je spreken in de microfoon hier.
Ja, dat was de laatste keer nog met die WMO. En dan moest ik zo naar dat ding kijken. Zat ik hier.
En dat is
dan moest ik iedere keer een beetje achterover. Want daar stond die, was die presentatie. Die had ik niet op de laptop. Dus dan moest ik iedere keer kijken. Zo. En weer
dus
kijken.
Maakt het wat interactiever. Dat is de bedoeling. Dus dat jullie echt gaan staan straks. Dat is op één van de twee. Maar
zolang we geen dansje hoeven te doen. Dan komt het wel goed.
Of een liedje hoeven te gaan zingen.
Nee, en met een liedje dan loopt de zaal in. Dus dat is op het einde misschien het beste.
Liedje.
Ja, dat zou wat kunnen.
Komt de zin.
Hij komt.
Ja.
Nou, dit is voor mij de eerste keer. Dat is dan.
Ja, dat is een mooi. Ja, nou toch
dat is mijn dat ik dit dan toch nog mee.
De backup.
Goedenavond, hoe is die vriend?
Leuk je te zien. Oh ja, shit joh.
Heb je er ook niet aan?
Nee, dat is niet.
Nee,
ik draag nog wel eens een keel. Niet hier.
Niet hier.
Ik ben metal fan.
Oh, echt? Wat leuk.
Als je naar Schotland gaat, hè?
Ja,
dat is
even.
Ja, maar ik vind dat niet.
keer wel jammer. Ja, maar maakt niet uit.
Wat voor staat daar? Maar je mag het niet.
Dat is wel zo jammer. We hebben heel kort contact en je zegt soms er is gesprek voor.
Hij alleen is, maar
dan heeft die meneer pas een dag en zo gebeld. Ja, dat is jammer. Goed, ik heb hem zeer gehoord.
Dat is
het belangrijkste
dat je
toch
een beetje probeert.
Ik
denk,
zat ook wel.
En zeker de laatste toe. Het lijkt me zo vreselijk. Ik zit zelf ook in die fase dat hij hier aan het laatste moment zoiets heeft van.
Ja, ik ben alleen.
Ik ben alleen. Goedenavond.
Dat je dan af moet sluiten met het idee van ik een kleine krap ben. Nou, dat hoop ik niet. Ik denk dat het op een gegeven moment goed is. Hè? Maar,
de laatste maanden is dat gewoon. Ik zat ook vaak op de motor. Ook als wijkagent op de motor. Dan was ook coördinator van de mensen naast. Allereerst het begin. Dus iedere woensdag in de zomer ging je met een beetje zoals Stefan.
Ik schuif hem gewoon door. En dan nu.
Als dat goed loopt, dan is dat denk ik best wel prettig. Ja, dat je niet altijd, dan kun je ook eens vanuit een andere rol praten.
Ik heb er ook
niet
meer. Rob vindt het ook niet lekker. Dat jij het dan allemaal opeet?
Als ik eenmaal ging zo'n dingetje opeten, dan eet ik die zachtheid. Dat heb ik een chips of maar hebben dat dus niet in huis. Ja, ik heb het maar halen het niet in huis. Kinderen zijn er niet, dus ze zijn al lang weer uit. En dan kan ik er ook niet aankomen.
Ik weet dat als zoiets op tafel staat, dan
en met chocola kan ik niet vanaf blijven, maar dit kan ik wel. Ja, kan ik er nog aan
opstaan.
We schuiven alles gewoon door. Alles gaat door.
Met de klok mee. Maar ik doe wel de knopjes. Oh, dan hoef je alleen maar te praten.
Ja, ik ben alleen.
Dames en heren, goedenavond. Welkom allen aan tafel op de publieke tribune, de mensen en de luisteraars thuis bij de vergadering voor welzijn voor vanavond. De agenda van de vergadering is gewijzigd doordat er een hamerstuk minimabeleid veranderd is in een bespreekstuk. Dus dat is als laatste agendapunt opgenomen. Dan gaan we nu over naar het volgende stukje, dat zijn de hamerstukken. Het zijn de hamerstukken betreffende de belastingverordening en tarieven 2020, de verlenging overeenkomst accountancy dienstverlening controlejaar 2020, de wijziging WMO-verordening 2018 en de gewijzigde statuten van de stichting OPO Albanswaard. Er is verder geen verzoek ontvangen om een hamerstuk tot bespreekstuk te maken. Dus
voorzitter.
Meneer Van der Graaf, PvdA.
Ik wil dat verzoek bij deze doen voor wat betreft de wijziging WMO-verordening voor de raadsvergadering.
En wat voor reden heeft u om dat als bespreekstuk te maken dan?
Ik overweeg een amendement, voorzitter, waardoor het besluit volgens mij een beter besluit wordt dan nu voor ligt.
Ja, dan de wijziging WMO-verordening 2018, die gaat dan naar de raad als een bespreekstuk. En de overige stukken, mevrouw Romein van de VVD.
Nee, geeft niet hoor, voorzitter. Dank u wel. Eventjes vanuit mijn vakgebied. Ik zag de leesjesverordening. Daar ontbraken nog een aantal bedragen, omdat die waarschijnlijk nog niet bekend zijn vanuit het Rijk, zoals de prijzen voor naturalisatie en optie en paspoort. Dus ik hoop wel dat die aangevuld zijn op het moment dat wij er een hamerslag op geven. Dank u wel.
Dat is genoteerd. Ik vraag het aan de Griffie om dat door te zetten. En als dat bekend is, dan zal dat per mail schriftelijk worden bevestigd. Dank u wel. Dus dan nog eventjes ter verduidelijking dat de wijziging WMO-verordening 2018 op verzoek van de PvdA als een bespreekstuk naar de raadsvergadering in december gaat. Dan komen we bij het volgende punt, en dat is de wet verplichte GGZ. Dit agendapunt is beeldvormend. Wethouder Van Ginkel en burgemeester De Witte zitten nog niet aan tafel. Mevrouw Egas is aanwezig en mevrouw Corine De Bij is aanwezig en die geven de presentatie. Als er vragen zijn over de presentatie, dan horen we dat graag. Wilt u tijdens de presentatie gelijk vragen hebben?
Ja.
Dus tijdens de presentatie kunt u vragen stellen. En dan geef ik nu het woord aan mevrouw Egas. Of
ik ga
u gaat beginnen, mevrouw Egas.
Maar we doen het zo.
Hij doet het zo. Ja, houd ik hem zo ook goed? Ja, we doen het inderdaad samen, maar ik zal de aftrap doen. Een presentatie over de wet verplichte GGZ. En we nemen daarin gelijk de aanpak personen met verward gedrag mee. En dan met name de stand van zaken in Albanswaard. Nou, we kunnen zeggen dat Albanswaard op koers is wat betreft de uitvoering. Maar daar gaan we zo verder naar kijken. Nog even, u ziet daaronder een naam staan, Geraldine Boonzaaier. Zij heeft ons de afgelopen tijd ondersteund bij het opstellen van het actieplan. En we hebben daaraan gewerkt met een projectgroep. En in die projectgroep zaten uitvoerende professionals uit de wijkteams, uit de gehele barorganisatie. Een aantal jaren geleden is het aanjaagteam, wat inmiddels schakelteam heet, ingesteld door de minister. En dat was de bedoeling om een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag te realiseren. En ze hebben de gemeenten daarvoor 9 bouwstenen gegeven. En die ziet u daar in een kringetje staan. En dat gaat van de inbreng mensen met verward gedrag en hun omgeving zelf. Vroegtijdige signalering, melding, beoordeling en risicotaxatie, toeleiding, passend vervoer, passende ondersteuning, zorg en straf en preventie en levensstructuur. Ik ga er even snel doorheen, maar die punten komen zo wel weer aan de orde. En dan gaan we er nog wat uitgebreider op in. In die tijd dat dit naar voren kwam, het aanjaagteam, schakelteam met de bouwstenen, kwam ook de nieuwe wet verplichte GGZ eraan. En daar zaten toch wel heel veel raakvlakken in met die 9 bouwstenen. En vandaar dat we dat zijn gaan samenvoegen of het een hebben laten integreren in het ander, de bouwstenen in de nieuwe wet. En daar is dat actieplan uit voortgekomen. Nou, daar staat het. Voor sommige bouwstenen gelden daarnaast nieuwe wettelijke verplichtingen voor gemeenten door komst van de wet verplichte GGZ. En wat zijn dan in hoofdlijnen die nieuwe verplichtingen? Dat is de crisismaatregel, de wet verplichte GGZ, is eigenlijk, die gaat de wet BOPZ vervangen. De huidige BOPZ. En dat gaat dus de wet verplichte GGZ heten. En wat nu de IBS-maatregel is, dat wordt de crisismaatregel. En die voert de burgemeester nu ook al uit. En het nieuwe daaraan is dat er een hoorplicht komt. En die hoorplicht betekent dat degene over wie het gaat, dus de persoon met verward gedrag, gehoord moet worden. Dat is het nieuwe aan de uitvoering van de crisismaatregel en ook het nieuwe aan de taak van de burgemeester. De burgemeester kan die taak mandateren. Maar daar komen we zo ook nog even op terug. En het is de
Wie voegt u wat? Meneer Liddel van de EVA.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw, regionaal overleg. Wat ik hierin lees is hoofdzakelijk van GGZ-instellingen. Maar we hebben veel meer instellingen over ons waard. Daar zie ik ook helemaal nergens wat van terug. We hebben ook nog eens een keer de Kijverlanden. Want er zijn mensen van de Kijverlanden die los door ons dorp heen lopen naar de metro toe. Die kunnen dus ook verward gedrag hebben. En zo hebben wij ook nog Paameien, het Wishuis, boerderij Verhoef. Dus dat is breder als alleen Antes. Zit die dan ook bij dat overleg? De volgende vraag is over het gehoord worden. Dat triggert mij enorm. Want als ik dan naar de lijsten kijk wat verderop staat, als we 109 meldingen hebben, ik geloof Barendrecht 11 en Ridderkerk 4 of net andersom, weet ik niet. Maar dan krijgen onze burgemeester, als ze allemaal gehoord willen gaan worden, onze burgemeester steensterfdruk. Hoe
klopt.
Gaat dat in zijn werking?
Maar daar komen we zo in het vervolg.
Mevrouw Egas, ga je verder.
Daar komen we in het vervolg van de presentatie nog even op terug. Mag dat, mogen we die vraag verder? En dat geldt voor uw andere vraag, denk ik ook, wat het overleg betreft. Maar inderdaad, de burgemeester krijgt het drukker, dat klopt. Maar ze kan die taak dus uitbesteden, mandateren. Maar daar komen we nog even op terug. Maar dat is dus een van de veranderingen in de huidige BOPZ. Dan hebben we dat het nieuwe is ook dat burgers zich kunnen melden bij de gemeente. Dat er een meldpunt ingericht moet worden. Als burgers dus denken van, dat is, gaat niet helemaal goed met die persoon. Dan kunnen ze zich melden bij de gemeente. En we gaan daar een...
Sorry?
Gaat dat via het wijkteam of is dat nog helemaal niet bekend? Of de wijkteams?
Dat is bekend, maar daar zal Corinne straks wat over zeggen. Hoe dat meldpunt ingericht gaat worden. Toch? Ja, hè? Dat is het één. En nou, als er een melding binnenkomt, dan is de gemeente dus verplicht om dat binnen 14 dagen in behandeling te nemen en af te handelen. En dat heet dan een verkennend onderzoek. En is dat positief, dan kan er een aanvraag voor een zorgmachtiging worden ingediend bij de officier van justitie. En dat vervangt dan de rechtelijke machtiging. Moest even denken. Dan is ook nieuw dat gemeenten en ketenpartners, het Openbaar Ministerie, Rechtspraak, GGZ en alle andere partners die u net al noemde en die daar zeker ook bij betrokken zijn, veilig informatie uit moeten kunnen wisselen. En dat gaat gebeuren via het systeem Conrad. Dat gebeurt nu ook al. Alleen dat moet nog beter geregeld worden, dat de informatie zo AVG-proof en veilig mogelijk uitgewisseld kan worden. Dan hebben we nog het regionale overleg tussen de burgemeester, schuine streep wethouder, het Openbaar Ministerie en GGZ. Dat is ook een verplichting in de wet. Dat moet 4 keer per jaar gebeuren. En dat zou kunnen zijn dat we dat aan gaan laten sluiten bij het overleg wat al bestaat binnen het Veiligheidshuis. We hebben geprobeerd en we blijven dat proberen om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij al bestaande overlegvormen, hulpverleningsvormen, om het niet nog ingewikkelder te maken, met name voor de burgers. Volgens mij ga ik het stokje nu even overgeven.
Ja, goedenavond. Ik ben Corinne de Baai. Ik ben projectleider implementatie, maar ik kom tevens uit de inhoud. Dat betekent dat ik er volgend jaar ook zelf mee ga werken. En ik ben gevraagd om ook wat inhoudelijk wat informatie te geven. De wetsverplichte GGZ die vervangt de BOPZ-wet. En wat in de vorige wet niet geregeld was en de komende wet, als het goed is, allemaal wel geregeld gaat worden, is de vorige wet was met name een opnamewet. Dat betekent dat er hoofdzakelijk was dat op het moment dat het echt slecht ging met iemand, dat er een opname mogelijk was. Maar in de nieuwe wet wordt ook geregeld dat er bijvoorbeeld dwangmedicatie opgelegd kan worden of behandeling thuis. Dus er zijn meer mogelijkheden in ieder geval met deze nieuwe wet. En zoals u hier ook ziet is de wet ook in 3 wetten opgedeeld. Omdat de wet BOPZ te breed was. Het werd niet specifiek. En wij richten ons met name op de wetverplicht GGZ. Omdat de gemeente daar ook een belangrijk onderdeel in heeft. Dat is met de wet zorg en dwang niet zo. En de wet forensische zorg, zoals u uitgefaseerd ziet, heeft de gemeente helemaal geen onderdeel in. Dus we richten ons met name op de wetverplichte GGZ vanavond. Nou ja, zoals inderdaad net al kort aangestipt werd, het aantal IBS'en in bewaringsstellingen is in de gemeente Almanswaard een stuk hoger. En dat komt met name door het deltaterrein wat hier is. Wat dus vaak gezien wordt waarom het zo hoog is. Op het moment dat iemand bijvoorbeeld vrijwillig opgenomen is en het gaat ineens heel slecht, dan kan het zijn dat er alsnog een crisismaatregel gevraagd moet worden. Dus dan ziet u dat inderdaad daardoor de afgegeven IBS'en veel hoger zijn. Wat dus ook voor de gemeente nogal wat impliceert.
Meneer Littel van de EVA.
Dank u voorzitter. Toch nog een vraagje. Ik vind het wel verbazend. Ridderkerken zakket, Barendrecht zakket, worden ze richting Alphenswaard gebracht? Deze mensen? Want bij ons stijgt het.
Dat is een goede vraag. En daar heb ik geen antwoord op. dat kan ik niet zeggen. Dat zouden we misschien nog ergens kunnen gaan uitvogelen. Maar dat kan ik u geen antwoord op geven.
Voorzitter, mag ik nog even?
Meneer Littel van Eva.
Ja, want kijk, wij zijn ook gek op centen. Het financiële gedeelte natuurlijk. Kijk, het is prachtig in een bar samenwerking dat dan dit soort mensen, deze, ze moeten geholpen worden. Laat dat helder zijn. Maar het kost op Rozaard ook geld. Niet anders, want je moet daar wel de teams voor opgezet natuurlijk. En als zij ze deze kant op gaan zetten. Maar misschien in de toekomst gaan we horen dat daar een verdeelsleutel in gaat komen. Maar ik wil het toch wel even genoemd hebben. Want dat komt ook nog verder in die presentatie met allerlei regiemensen en dat soort. Dus, maar dat komt nog wel. Houd in de gaten.
Meneer Littel, misschien is dat een vraag voor straks voor de wethouder. Die komt straks aan tafel. En dat die dat misschien beter, zoals de presentatie klaar is. En u heeft geen vragen meer over de presentatie zelf. Dan komt straks de wethouder en de burgemeester aan tafel om verdere nog vragen te behandelen. En ik denk dat dit een vraag is voor de wethouder.
Voorzitter.
Meneer Goudriaan.
Ja, weer even terug naar de inhoud. Ik vroeg mij af of deze nieuwe wet ook een verruiming kende op het moment dat mensen die aantoonbaar in de war zijn, maar niet mee willen werken. Is daar dan meer mogelijkheid voor om toch passende hulpverlening te bieden op het moment dat er geen actieve medewerking komt vanuit de persoon zelf?
Mevrouw De Bij.
Ja, het is niet dat, dat het ruimer is. Dus dat er sneller naar een rechterlijke machtiging gegrepen gaat worden. Het blijft zo dat er eerst altijd getracht wordt vrijwilligerzorg in te zetten. Vervolgens wordt de stap richting bemoeizorg ingezet. En als laatste redmiddel is de rechterlijke machtiging of straks de zorgmachtiging. Alleen binnen die zorgmachtiging zijn er meer mogelijkheden om die verplichte zorg aan te bieden. Dus het wordt niet makkelijker. Nee. Dan het meldpunt. Het is inderdaad zo dat elke gemeente moet zorgen dat burgers makkelijker zorgen kunnen melden. Als u de media een beetje in de gaten houdt, ziet u ook de ernstige gevallen waarbij dan op een gegeven moment geschetst wordt. De familie heeft al vaker aangegeven dat het niet goed ging. En die familie die vindt nu te weinig ergens gehoor. Dus het is ook met name het meldpunt bedoeld dat naasten een melding kunnen doen dat zij zich zorgen maken om degene naast hen. Dat willen wij hier gaan doen door op de website een meldformulier te zetten. En daarnaast willen wij de telefonische bereikbaarheid via het klantencontactcentrum laten lopen. En wij willen achter dat klantencontactcentrum zoveel mogelijk het wijkteam en de procesregisseur, zoals wij die hier op het meldpunt willen gaan organiseren, het aanspreekpunt laten zijn. Zodat er inderdaad degene die melden wel iemand krijgen die een goede triage kan doen om te kijken hoe ernstig zijn de signalen.
Eerst was het GroenLinks, de heer Kurreman.
Ja, ik heb even een vraagje. Die meldingen, zijn die anoniem, ook voor degene die het betreft?
Het mag anoniem, maar wij gaan niet actief de vraag stellen. Het wordt namelijk, ja, dit is een beetje technisch. Mensen kunnen aangeven, ik wil anoniem blijven. Alleen op een gegeven moment moeten wij in contact komen met degene waar het over gaat. En het is makkelijker en beter uit te leggen, waardoor je sneller een ingang hebt op het moment dat het niet anoniem is. Dus wij gaan in die zin niet actief de vraag stellen, wilt u anoniem blijven? Maar men kan dat wel aangeven dat ze anoniem willen blijven.
Meneer Keurman.
Loop je nou, ja, ik geloof graag in het goede van de mens hoor, maar loop je niet het gevaar dat je dan, als het anoniem blijft, dat je valse meldingen gaat doen, gewoon om, ja, je buurman dwars te zitten inderdaad.
Ja, dat risico bestaat en dat is ook wel een zorg die wij hebben. Wij verwachten dat er meldingen gaan komen met mensen die hun buurman niet zo leuk vinden. Het is strafbaar om valse meldingen te doen. Maar ja, dat is inderdaad lastig te voorkomen. Ja.
Meneer Keurman, nog een aanvullende vraag.
Maar bij een belastende verklaring, in die zin een onterechte vermelding, gaat u wel over tot strafrechtelijke vervolging of al aangifte doen bij de politie?
Ja, dat zal er heel erg aan liggen. Als het herhaaldelijk lastig is, dan is die kans er. Ja, dat zou kunnen, ja.
Dank u. Mevrouw Remijn, u had ook een vraag.
Ja, ik had een vraag misschien een beetje door... doorvragend op meneer Keurman. Een vraag over, worden die meldingen, worden die gelijk doorverbonden of zijn het terugbelnotities? Ik kan me voorstellen als je een melding doet, dat dat al een drempel is. En ik kan me voorstellen dat dat best lastig is. Hoe gaan we daarmee om?
Ja, ook een beetje een technisch verhaal. Wij werken met Business Connect, zeg maar. Dus wij willen zoveel mogelijk de bereikbaarheid gaan organiseren. Ook zoveel mogelijk barbreed. Dus op het moment dat iemand in Albrandswaard niet bereikbaar is, willen we via Business Connect het klantcontactcentrum naar eventueel een andere medewerker die in een andere gemeente bereikbaar is door laten schakelen, zodat in ieder geval iemand te woord gestaan wordt. En dan op een later moment kunnen we die melding overdragen naar bijvoorbeeld Albrandswaard. Maar zo proberen we die bereikbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen. Ja.
Meneer Brussaar van de PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Het 24/7 bereik, hoe is dat georganiseerd? Is dan het klantcontactcentrum 24 uur bereikbaar of hoe werkt dat?
Nee, in de wet is dat heel vrij te interpreteren. Dat hebben wij in die zin via de melding op het webformulier. Dan ben je dus 24/7 kun je melding doen, want er staat er moet 24/7 melding gedaan kunnen worden. Dat staat in de wet. Daarnaast, voor de dringende gevallen en het moment dat er 's nachts wat gebeurt, zal het regionale meldpunt het een en het ander opvangen. En die zullen overdag, of eigenlijk tegelijkertijd de melding dan via de e-mailbox van het lokale meldpunt uitzetten, zodat het lokaal opgepakt kan worden op het moment dat er een zorgvraag is.
Duidelijk, meneer Brussaar, of jij hebt ook de acute zaken, maar ik neem aan dat die via 112 gaan.
Acute zaken, wij zullen op de website ook zeker vermelden, op het moment dat het acuut is, altijd 112 melden, bellen. Gaan we als eerste vermelden. En met acute zaken dan geldt de crisismaatregel die via de burgemeester lopen. Dus dat beoordeelt nog altijd de crisisdienst van de GGZ. Dat is niet aan de gemeente om dat te beoordelen. Even spieken waar we gebleven zijn. Ja, communicatie. We hebben een heel communicatieplan. Er komt nog een stukje in de krant. Op het moment dat het college voorstel erdoor is, er komt nog een raadsinformatiebrief. Dus we hebben eigenlijk zoveel mogelijk alles klaarstaan om straks alles zowel naar de burger als intern te communiceren. Het is niet zo dat er een landelijke campagne komt. Dat hebben wij ons ook regelmatig afgevraagd, maar het gaat niet landelijk in de media komen. Nee. Dan, hoe gaat het in zijn werking? Op het moment dat er een melding binnenkomt, dan zal degene die het meldpunt bemant de melding gaan triageren, zoals we dat noemen. Daar zijn specifieke vragen voor, want we moeten natuurlijk wel duidelijk gaan hebben, is het inderdaad niet een verhaal van laster? Hoe vaak komt het voor? Kijk, als het eenmalig een keer bonken op de muur is, dan is dat geen reden om een ernstig geval het in te schatten. Maar wat we wel proberen is zo licht waar mogelijk en zo zwaar waar noodzakelijk. Dus we zullen ook altijd in samenwerking met het wijkteam kijken of er gewoon iemand een keer op huisbezoek kan om een gesprek aan te gaan. Maar ook met de GGZ-expertise op het moment dat wij verwachten, goh, er is wel meer nodig. Het verkennend onderzoek gaan verrichten en echt gaan kijken, is er sprake van een mogelijke psychische stoornis en moet dit doorgezet worden naar het Openbaar Ministerie. Want dat is wat er verwacht wordt van de gemeente. Die zet het door naar het OM. En het OM die gaat op dat moment de psychiater inschakelen op het moment dat zij de inschatting maken. Hier is verplichte zorg nodig. Ook technisch verhaal. Het vraagt een heleboel van de ICT-systemen, de veilige mail, Conrad, die nu ook al gebruikt wordt overigens door de burgemeester als het gaat over de IBS. Conrad die is helemaal opnieuw ingesteld als het gaat over de crisismaatregel en straks ook de zorgmaatregel. En ook het laatste puntje, Regionaal wordt er gekozen om het Centrum voor Dienstverlening de Hoorplicht te laten uitvoeren. Dus dat is ook het advies wat we aan de burgemeesters hier hebben gegeven.
Mevrouw Remijn van de VVD.
Ik had een vraagje over dat systeem Conrad. Misschien een beetje technisch, maar ik ga er graag wel op in. Zit er ook een protocolfunctie op, zodat iedereen kan zien wie raadpleegt?
Ja. Er wordt heel nauwkeurig mee omgegaan. Er wordt nog eens gekeken naar hoe de logging precies zit. Dus dat is... Nou ja, ik heb mij laten adviseren door mensen die daar heel veel verstand van hebben. En voor zover ik begrepen heb, is het helemaal dichtgetimmerd. Daar is echt, dat is heel netjes gedaan. Even kijken. Jij mag het regionale stukje nog even doen.
Ja, dan gaan we nog even naar de werkprocessen en het regionale overleg. Oh, ja, we hadden even iets te snel. Ik kom even terug bij de verantwoordelijkheden van de gemeente. Dat is het zorgdragen voor een stabiele levensstructuur. Dat kan er sowieso toe bijdragen dat mensen in een verwarde situatie terechtkomen. Daarvoor hebben we nu al het wijkteam en die zijn daar al vrij actief mee bezig. En dan met name op het gebied van preventie en proberen die levensstructuur aan te brengen. Voor mensen. Handig kan daarbij zijn om een overzicht te hebben van een sociale kaart. Voldoende beschikbaarheid van ambulante zorg en ondersteuning. Geen bureaucratische drempels. Dat is denk ik met name van belang om erger te voorkomen. Dat mensen die in de hulpverlening zitten, dus alle ketenpartners, elkaar makkelijk kunnen bereiken. Geen vervoer door politie indien geen strafbaar feit. Nou, staat aan de andere kant ook die vervoerspilot van GGZ op weg. Die loopt nu. Dat is een speciaal, dat is of de ambulance, maar dat is ook de vervoerspilot van GGZ op weg. Een speciaal taxivervoer. En dat is nu nog een pilot. Maar als we het allemaal goed begrepen hebben, en volgens mij is dat zo, wordt dat volgend jaar een vaste vorm van vervoer. En gaat de zorgverzekeraar daar een vergoeding voor geven.
Voorzitter. Meneer Keurman van GroenLinks als eerste. Meneer Gaudriaan, dus meneer Keurman.
Er staat nu geen vervoer. En er is een pilot. Maar wat doen we dan in die tussentijd? Want... Dat is wel een probleem, toch?
Ja, nee, er is nu wel vervoer. Dat is die pilot. Dat is dat GGZ-vervoer. Als de politie zegt van nou, het is niet echt iets wat met strafzaken te maken hebben of dat soort echt politiezaken. Dan wordt er via dat meldpunt een triage gedaan en dan wordt er gekeken naar om die GGZ op weg, ambulance noem ik het maar even, in te schakelen.
Maar
Ja, meneer Keurman, ga je gang.
Maar de pilot is wel operationeel nu.
Ja, die draait al zeker een jaar. Ja.
Nee, omdat ik bij een pilot denk altijd aan een proef, maar dat is dus...
Ja. Nee, het was nu een proef.
Ja.
En die houdt op te bestaan, maar dan gaat het gewoon over in... Dat gaat nu met een subsidie van ZonMW... Speciale organisatie die weer subsidie krijgt van het Rijk. Maar goed, dat is ook een beetje technisch. Maar dat wordt nu een definitieve vorm van vervoer, zeg maar. Nee. Dat gaat per 1 januari zo over. En daar zijn we wel erg blij mee, denk ik.
Meneer Gaudriaan van het CDA.
Ja, dank u wel. Ja, ik hoor u zeggen dat dat er ook ingezet gaat worden op preventie. Prachtig, hartstikke goed. Maar wat is er ook voldoende begeleidingscapaciteit op het moment dat er sprake is van een zorgwekkende zorgmeider? Wordt daar ook nog extra aandacht aan besteed of inzet op gepleegd, als dat aan de orde is?
Mag ik het inhoudstukje nog even doen? Op dit moment is het zo dat er een OGGZ-specialist binnen het wijkteam werkzaam is. Die is helaas tijdelijk uitgevallen vanwege ziekte, maar er is per 1 december begint al een volgende ervaren professional. En die wordt ook met name ingezet voor de zorgwerkende zorgmeiders en het stukje bemoeizorg. Dus echt actief de mensen bezoeken en proberen te motiveren tot ondersteuning.
Meneer Van der Graaf van PvdA was eerder. Ga u gang.
Ja, voorzitter, ik was nou even nieuwsgierig naar dat vervoer, hoor. Want dan wordt zo iemand met een taxi of iets wat erop lijkt vervoerd. En waar wordt die dan heen gebracht?
Ja, mag ik? Dat ligt er heel erg aan de triage. Het kan zijn dat iemand van huis naar een zorginstelling gaat. Het kan zijn voor een vrijwillige opname. Want in deze gevallen gaat het meestal niet over crisissituaties. Kijk, op het moment dat, ja, even sec bekeken, als het echt een gevaar is, dan zal de politie niet zeggen, we gaan absoluut niks meer doen. Maar in de meeste gevallen wordt er gekeken, kan er gewoon op een rustige, stabiele manier vervoerd worden. En dan wordt de GGZ op weg gebeld om de persoon van, ja, meestal huis naar een locatie. Maar het kan ook zijn dat iemand al in een locatie zit en weer terug naar huis vervoerd moet worden.
Meneer Van der Graaf?
Ja, aanvullend daarop, voorzitter. Want verreweg het gros wat er aan IBS wordt afgegeven hier in de gemeente heeft te maken, IBS sowieso niet vrijwillig, van omliggende gemeenten. Op het moment dat er nou mensen vanuit andere delen van deze regio naar ons psychiatrische instelling worden gebracht, want daar zal het dan hoofdzakelijk op gericht zijn. Althans, dat was voorheen zo. In hoeverre is daar dan al een triage plaatsgevonden in de zin dat een opname gewenst is, al dan niet vrijwillig?
Als het gaat over een IBS, dan is er altijd een triage geweest door een psychiater. Dan wordt de crisisdienst gebeld van, in dit geval Antus, die is ter plaatse en die heeft de triage gedaan dat er een acute opname noodzakelijk is. En vanaf dat moment wordt er gekeken, kan GGZ op weg vervoeren of zijn er andere zaken noodzakelijk. Het kan zijn dat iemand op dat moment erg agressief is en dan kan er ook nog gekeken worden van, hey, zijn er andere middelen nodig. Dus dan, ja, dat ligt heel erg aan de situatie op dat moment.
Meneer Van der Graaf.
Eén vraagje, voorzitter. Dat betekent dus dat, wat in mijn ervaring is dat heel veel van dat soort triages, dat dan plaatsvinden bij Antus zelf. En dat betekent dat de mensen daar al heen gebracht zijn. Ver weg de meeste gevallen overigens, behalve degene die dan vrijwillig zitten. En dat gebeurt dus, omdat dat altijd een crisissituatie is kennelijk. Dat gebeurt dan nog wel steeds door de politie?
Nee, als het een interne aangelegenheid is, dus iemand zit vrijwillig binnen Antus, dan komt er een behandelaar en dan kan er op dat moment een IBS.
Meneer Van der Graaf.
Nee, die bedoelde ik niet. Ik bedoelde juist degene die naar Antus worden gebracht zonder triage, want dat vindt vaak plaats daar, ter plekke, in de psychiatrische inrichting. In heel veel van die gevallen. Ik bedoel, dat vervoer, dat is dus niet aan de hand van een verslag van een psychiater, maar dat is vooruitlopend daarop, omdat er kennelijk een acute situatie is. Is dat het voor wat nog steeds door de politie blijft worden gedaan?
Ja, dat zal heel afhankelijk zijn van de situatie. Op dit moment is het zo, de politie komt ter plaatse en die heeft een meldpunt in Rotterdam. Daar zit een psychiatrisch verpleegkundige en die bespreekt met de politie wat is de situatie en wat is er nu nodig. Dus dat is eigenlijk de telefonische triage die dan gedaan wordt. En dan wordt de inschatting gemaakt, kan het met het politievervoer, komt er een ambulance of komt GGZ op weg. Dat wordt dan telefonisch afgehandeld, zoals het er nu uitziet.
Dank u wel. Meneer Stegen van de NAP, u had ook een vraag, sorry.
Ja, dank u wel, voorzitter. In hoeverre worden de wijkteams uitgebreid voor deze verandering? En in hoeverre kunnen wij garanderen dat er voldoende ambulante zorg en ondersteuning is om dit ook op de juiste manier vorm te geven?
Wij hebben op dit moment als uitbreiding 8 uur uitbreiding meldpunt gevraagd. En volgens mij is het 8 uur GGZ-expertise. Dus in totaal 16 uur.
Meneer Stegen, ik denk dat ook een vraag is voor de portefeuillehouder zometeen. Ja, dat hij misschien wel duidelijke antwoord op kan geven. Want
even een inschattingsvraag van mevrouw dan nog. Ja. Of u denkt dat dat voldoende is?
is heel lastig in te schatten. Want ik verwacht dat het eerste half jaar veel meldingen zullen binnenkomen. En daarna dat het zal stabiliseren. Maar het is echt koffiedik kijken. Want het is lastig te zeggen wat de vraag zal zijn. Ja.
We zullen het, omdat het zo lastig is om in te schatten, zullen we het proces ook zeker de komende maanden 2020 gaan volgen. En ja, zo nodig zullen we met een nieuw voorstel komen. We gaan het zeker volgen hoe het allemaal gaat lopen. Dat geldt voor het aantal, voor de capaciteit, voor de werkprocessen, de werkinstructies. Dat gaan we zeker allemaal volgen. We doen het, zoals het daar ook staat, veel is al ingebed. We zetten het allemaal nu op papier, die schema's en die werkinstructie. Ik zie ook nog staan, mandaten worden nog vastgelegd. Maar we gaan het zeker volgen en zo nodig bijstellen. Want niet alles is even duidelijk in de wet. Daarom hebben we gelukkig ook ons regionaal overleg. Zowel met gemeenten als met de ketenpartners. En dat is wel belangrijk om zaken met elkaar af te stemmen.
Meneer Littel van Eva.
Even een hele andere vraag. Er worden wat termen gebruikt als procesregisseur en GGZ-expert. Zullen wel twee verschillende zijn, mag ik aannemen? Wat is de GGZ-expert? Is dat een verpleegkundig specialist in de GGZ? En wat is een procesregisseur? Ik begrijp best wel wat een proces is, laat het helder zijn. Maar zijn dat type mensen die blijven? Verdwijnen die weer omdat het proces afgerond is?
Nee, de procesregisseur, dat is eigenlijk een nieuwe functie. Het is nu zo dat de GGZ-specialist die in het wijkteam werkt, zowel inhoudelijk als op proces bezig is. Die had al aangegeven dat het voor haar functie op dit moment eigenlijk te veel is. We hebben wel aangegeven op het moment dat er een meldpunt komt. Je hebt 14 dagen de tijd voor het verkennend onderzoek. Zit je met termijnen. Dus er moet in ieder geval iemand verantwoordelijk zijn om het proces te volgen van binnenkomstmelding. Meldingen vanuit de politie die eventueel via het regionale meldpunt binnenkomen. Van oké, gaan we nu de vrijwillige tak in? Gaat het bemoeizorg worden die het even gaat volgen in de lijn, zeg maar. Dat is geen bestaande functie, maar die willen we inderdaad wel op die manier gaan inbedden. Dus dat blijft bestaan. En de GGZ-expert, die willen we eigenlijk hoofdzakelijk inzetten voor het uitvoeren van het verkennend onderzoek. Dus echt naar de mensen toe inschatten maken of het sprake is van een psychische stoornis. Of dat een zorgmaatregel aan de orde is. Dus dat is echt wel iemand met GGZ-expertise. Het lastige is op dit moment om psychiatrische verpleegkundigen te vinden, want die hebben we het liefst. En we hebben nu de vraag uitstaan bij GGD Rotterdam, omdat zij dat ook in Rotterdam geregeld hebben, of dat zij eventueel nog iemand kunnen leveren daarvoor.
Meneer Littel van Eva.
Dank u, voorzitter. Maar dit komt dus nog boven die 8 uur uitbreiding.
Nee.
En die andere 8 uur expertise uitbreiding.
Nee. Dit zit daarin.
Dat is dan dat stukje.
Ja.
Oké, dan is dat helder. Oké, dank u wel.
Ja, ik denk dat we deze dan ook gehad hebben. Ja, dan de volgende. De komende maanden. Ja, we zijn inmiddels al een stukje verder. De presentatie aan de wethouders en de burgemeester. Daar hebben we mee gesproken. De implementatiemanager, projectleider implementatie. Nou, die zit hier inmiddels naast me en is aan de slag gegaan. Er komt een collegevoorstel. Dat gaat richting de colleges en dat moet in december moet daarop besloten worden. We hebben nog in gedachten om informatieavonden te organiseren, met name voor de ketenpartners ook, om die te informeren. En evaluatie. We zullen ook zeker gaan kijken hoe het allemaal loopt volgend jaar. En daar zullen we niet tot eind van het jaar mee wachten, maar al eerder, wat ik net zei, het proces volgen. En zo nodig dan ook bijstellen.
Meneer Ritsel van Eva.
Ja, sorry dat ik wat vragen heb, maar we praten hier absoluut alleen over Alberonswaard. Maar we hebben een bar samenwerking. Deze avond mag ik aannemen dat u het ook in Ridderkerk doet. En in Barendrecht, voor die vier mensen die zij maar hebben en die 109 die wij hebben. Dus daar zit wel enig verschil tussen. Dus het is wel de bedoeling dat zowel de meldingen, hoe dan ook, dat het allemaal in alle drie gemeentes op dezelfde manier blijft gaan. Of gaat daar ook weer een verschil in zitten?
Ja, dat zat ik ook wat te denken. Misschien is dat meer voor de wethouder of... Ja, als ik het weet, is dat ook goed. Misschien door straks ook leven de wethouder.
Ja?
Is
technisch? Ja. Ik hoor net dat het een vraag van de wethouder is. Dus die leg ik daar graag. Nou ja, en ik werk zelf in Barendrecht voor het lokaal zorgnetwerk. Het wordt daar ingebed in het lokaal zorgnetwerk. Hetzelfde als Ridderkerk en Ambranswaard. Hebben ook binnen het wijkteam het net even anders georganiseerd. Maar we proberen het hele proces wel op dezelfde manier vorm te geven. Ook om de vervangbaarheid en de bereikbaarheid te waarborgen. Dus dat we elkaar waar kunnen nemen op het moment dat iemand met vakantie wil, bijvoorbeeld.
Meneer Littel, nog een aanvullende vraag.
Dank u, voorzitter. Heeft dit ook te maken met de ICT-afdeling? Dat het op dezelfde manier gaat... Dezelfde formulieren in Ridderkerk, Barendrecht, Alberonswaard, dat soort zaken. Dat daar geen verschil in komt. Hè? Want we gaan het nu opnieuw opzetten. En laat dat dan ook alsjeblieft in één lijn liggen. Ja. Niet even iets anders, maar graag allemaal hetzelfde. Want als we gaan verhuizen en we gaan in Ridderkerk wonen, dat het weer niet verandert. Dus vandaar.
Nee. Ja, nee, qua ICT, mailboxen, veilige mail, dat soort zaken, is het allemaal barbreed georganiseerd. Ja, ja. En Conrad is landelijk, maar ook dat hebben we alle vragen vanuit de bar hetzelfde geformuleerd. Ja.
De afhandeling gaat hier en daar, gaat in Alberonswaard wat anders. Ja, wel
op schip. Couleur lokaal.
Even nog wat namen.
Ja, dit is Barbara Eugas.
En projectleider is Corine erbij. Bij de uitvoering, dat was en is nog Chris Hermans. Maar die is dan op dit moment ziek. En daarvoor in de plaats komt Sonja Verschuren. En Jolanda Buitenhuis is de teamleider van de wijkteams. En daar gaat zij onder vallen, functioneren. Dat was wat ons betreft de presentatie voor dit moment.
Zijn er nog vragen voor de presentatie? Nee? Dan dank ik mevrouw Egos en mevrouw De Baai hartelijk voor de heldere presentatie. Want ik vond hem wel helder in ieder geval. Dus in ieder geval hartelijk bedankt. En dan verzoek ik de beide portefeuillehouders, mevrouw De Witte en mevrouw Van Ginkel, aan tafel aan te schuiven. Welkom mevrouw De Witte en mevrouw Van Ginkel. Wie van de raadsleden mag ik het woord geven voor de eerste vraag? Meneer Littel van de EVA en daarna de heer Stegen van de NAP. Meneer Littel, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben zowel de burgemeester als de wethouder. Dat is een leuke. Ja, dames, ik stel hem maar aan u. Dus misschien dat een van u het antwoord kan geven. Het gaat over vooral het financiële gedeelte. Dat moesten we bij u zijn. Hoe zit het met die 109 IBS-mensen die bij ons zitten en in Ridderkerk en Barendrecht een stuk minder hebben? Worden die mensen van daaruit verplaatst deze kant op? En hoe gaat het dan met het financiële gedeelte? Want dan ligt de druk hier hoger als dat het daar weer ligt. Hebben we daar dan weer uitbreiding voor nodig dat het onze gemeente meer geld gaat kosten en bij hun wat minder. Zo ligt het ook met het inhuren van een GGZ-expert met die 8 uur uitbreiding, dat heb ik net van de dames begrepen. Maar ook met die procesregisseur, weet je wel, dat zijn toch wel 16 uren die er ook bij komen. Hoe gaat dat? Hè? Want ik neem aan dat er ook een financieel overzicht gaat komen, want het zal ook wel wat duurder zijn. Hè? Er zal wel geld om gevraagd worden. Het vervoer hebben we net over gehad. Weet je wel, nu heeft de overheid dan wel een subsidie, maar blijft dat? En zo ook het ICT, door wat aangepast moet worden. Dus het zijn nog wel wat vraagjes. Goed dat het eindelijk een beetje gestroomlijn gaat worden, hè? Want ze zijn er al jaren mee bezig en eindelijk gaat het nu gebeuren. Dat is mooi. Maar om financiële verrassingen te hebben, daar ben ik altijd een beetje huiverig van. Dus presentatie prachtig, dat is mooi, dat is begrijpelijk. Maar hoe zit het met de financiën in deze punt die ik net benoemde? Nou.
Dank u wel, meneer Little. En ik zou willen voorstellen misschien dat meneer Stegen ook gelijk... Nee, de vragen zijn gesteld, meneer Stegen, dank u wel. Ik kijk even naar de overzijde. Ik neem aan mevrouw Van Ginkel dat u dit gaat beantwoorden.
Ja, ik begrijp de vragen over het financiële gedeelte. Het vervoer, dat gaat nog vallen onder de regelingen die er nu vanuit het Rijk voor zijn. Dus daar komen voor de gemeente op dit moment nog geen extra kosten voor naar ons toe. Hoe dat in de toekomst zich zal ontwikkelen, dat weet ik nog niet. Maar als dat verandert, dan krijgt u daar een signaal van. En uiteraard zullen wij dat meenemen in tussenrapportages of op de momenten waarop we u daar formeel over kunnen berichten. Dan heeft u gevraagd van hoe zit het nu met de aantallen. Op dit moment hebben wij al een aantal mensen in Delta en die krijgen veelal een uitkering. En dat leunt nu ook al op onze begroting, om maar zo te zeggen. Van die bijstandsuitkeringen die worden uit ons potje betaald. Maar daar komt ook geld weer voor terug via de 2-1 systematiek. Dat betekent uiteindelijk via de buiggelden komt dat geld weer naar ons toe terug. Dus daar worden we ook voor gecompenseerd. En daar zullen we ook op toe blijven zien dat dat evenredig zo blijft gaan. Want ja, u kunt zich voorstellen dat er natuurlijk verwijzingen zijn vanuit de regio naar ons toe. En dan zou het een beetje vervelend zijn als dat allemaal zo op die manier op ons budget blijft.
Meneer Van der Graaf, u heeft...
Ja, even op dat vervoer, want dat integreert me wel een beetje. Het is toch niet zo dat mensen die van buiten de gemeente worden ondergebracht in de psychiatrische inrichting die binnen onze gemeente staat, qua vervoerskosten straks onze kosten zullen zijn. Dat gaat er echt alleen maar over de mensen die uit onze gemeente daar geplaatst worden.
Mevrouw Van Ginkel.
Nou, u stelt hem heel moeilijk. Het zal toch niet zo zijn. Maar het laatste gedeelte van uw vraag omschrijft u eigenlijk wat de situatie is.
Voorzitter, heb ik
meneer Van der Graaf van
een vervolgvraagje. Misschien is het dan handig, voor zover dat mag, aan privacyoverwegingen, om ons wat cijfers te doen toekomen. Hoeveel van die 109 mensen die zijn opgenomen in de psychiatrische richting daadwerkelijk afkomstig zijn uit onze gemeente en welke niet. Dat is volgens mij, als je het verhouding wil vergelijken met Baardrecht de Ridderkerk, een veel eerlijker vergelijk dan de 109 die er nu zitten en feitelijk uit heel de regio afkomstig zijn.
Mevrouw Van Ginkel.
Nou, misschien begrijp ik u niet goed, maar wat wilt u naar boven halen met deze vraag?
Meneer Van der Graaf van de
voorzitter, we zagen net een paar cijfers over het aantal mensen, voorwaarde mensen enzovoort, die uit Baardrecht en Ridderkerk afkomstig waren. Die zijn natuurlijk factor 9 lager dan bij ons. Er wordt terecht vragen over gesteld van hoe kan dat? Worden ze hier naartoe gestuurd? Nou, deels wel. Dat ze hier dan uiteindelijk worden opgenomen. Alleen, ik denk dat het handiger is om te zien hoeveel mensen in die psychiatrische richting in Portugal zitten, die ook daadwerkelijk uit onze gemeente afkomstig zijn. Dat vraag ik van u. Dat zijn volgens mij de cijfers die veel beter een vergelijk kunnen hebben met de cijfers van Baardrecht de Ridderkerk. Omdat de rest wat daar bovenop zit uit heel de regio komt. Hè. Regio Rotterdam, Groot-Rotterdam zelfs.
Dank u. Ik begreep ook dat u het over het vervoer had of daadwerkelijk het zitten. Want volgens mij zit daar de crux in wat de bedoeling was.
Als dat de verwarring is, voorzitter, heb ik het over de mensen die op dit moment zijn opgenomen in de psychiatrische richting.
Oké, dank u wel. Mevrouw Van Ginkel.
Ja, dat zal ik na moeten vragen, want die cijfers heb ik niet paraat. Ik heb heel veel paraat, maar dat toevallig niet.
Nog misschien ter aanvulling, voorzitter.
Mevrouw De Witte.
Ik verwacht niet dat het aantal IBS'en toeneemt door de verandering van de wet. We hebben er nu 109 en hoe het met een IBS gaat qua werk is het redelijk bescheiden wat wij eraan hebben. Want in een crisismoment is het zo dat de mensen veelal naar Delta daar worden gebracht. Daar mag 8 uur zorg verplicht geleverd worden zonder dat een IBS is afgegeven. En binnen die 8 uur moet de IBS worden afgegeven. Met de nieuwe wet is het zo dat er 18 uur voor staat, dus die wordt opgerekt. Zodat er de ruimte is voor de hoorplicht van betrokkenen. Dus dat is zeg maar een administratieve aanvulling, maar zal niet in mijn optiek leiden tot meer IBS'en. Wij doen zeg maar het afgeven daarvan en daarna gaat de psychiater aan de slag om te zorgen dat de zorg wordt ingezet. Dus als het gaat om het werk wat je hebt aan een IBS aan zich, is dat je wakker gebeld wordt midden in de nacht en dat je dan wat moet doen. Maar ik hoop dat het dan verleden tijd is, omdat er termijn zeg maar langer wordt waarin de zorg geleverd kan worden. Maar dat moeten we afwachten.
Dank u wel voor de aanvulling, mevrouw De Witte. Mevrouw Van Ginkel, mag u weer het woord geven?
Ja, ik probeerde uit te leggen van de extra kosten. Dat hoorde u net ook van mevrouw De Witte, dat dat eigenlijk wel mee zal vallen. Er zal volgend jaar pas een trend te zien zijn. De verwachting is dat het eerste half jaar dat het aantal zal toenemen met meldingen. In hoeverre dat verder ook voor ons een verhoging van de kosten zal betekenen is nog onduidelijk. Maar ik zeg u toe om daarop terug te komen zodra daar meer duidelijkheid over is. Met betrekking tot de financiën van de GGZ-expert en de procesregisseur, vooralsnog kunnen we dat opnemen binnen de gelden die daarvoor zijn in het sociaal domein.
Dank u wel. En was er nog iets van die 8 uur uitbreiding?
Ja, dat is die GGZ-expert.
Oké, dank u wel. Meneer Little.
Nog één vraagje, voorzitter, want dat heb nog het antwoord nog niet over de ICT-gedeelte.
En wat is uw antwoord? Wat is uw vraag over het ICT-gedeelte?
Nou, als ik het antwoord wist dan. Nee, maar de ICT moet ook aangepast worden, uitgebreid worden. De kosten die daar mee te maken hebben, loopt dat al bar breed op dezelfde manier? Dus ja. Komt er een uitbreiding daarvan?
Mevrouw Van Ginkel.
Als dat ook gerelateerd is aan, is dat kostenopdrijvend. Op dit moment hebben we doorgekregen van Conrad dat dat nog binnen het pakket is wat wij van ze afnemen voor de IBS'en. Maar de eerlijkheid gebiedt dat ik verwacht dat ze uiteindelijk wel met een rekening gaan komen.
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen voor de portefeuillehouders? Meneer Little, nog eentje.
Sorry voor de voorzitter, maar ik vind het een heel belangrijk iets. Maar eigenlijk misschien ter bescherming van onze eigen burgemeester. Die hoorplicht. Dat vind ik nogal wat. Hè? Want mensen die dus het willen, moeten gehoord worden door de burgemeester. Als ik het goed begrepen heb van de dames, kunt u dat ook uitbesteden? Heb ik dat zo goed begrepen? Hoe? Mandateren. Oké. Gaat u dat ook doen?
Mevrouw De Witte.
Daar zijn we wel voornemens om dat te doen. Ik geef ook bij aan dat ik toch de nodige moeite heb gedaan om te doorgronden waarom de hoorplicht bij de burgemeester terecht zou moeten komen. Hè. Oftewel, wat is de bedoeling van de wet? Daar ben ik zelf een beetje van. Hè. Voordat je het gaat regelen hoe je hem dan uitvoert. Nou, daar is nodige moeite in gestopt om ook in de memorie van toelichting te zoeken. Van wat is de reden dat strikt genomen de burgemeester het horen moet doen. Nou, daar is niet echt duidelijkheid in gekomen. Dat is ook niet echt expliciet geregeld. De achtergrond is een beetje om de positie van de cliënt te versterken. En er hiervan te vergewissen dat er alles aan gedaan is om hem te horen. Ik heb daar zelf wat vraagtekens bij. De situatie die ik heb meegemaakt is meestal dat de crisis zodanig is dat mij wordt verteld door de psychiater dat er niet meer goed met betrokkenen te overleggen is over de zorg die nodig is. Waardoor zij overgaan tot het aanvragen van een IBS. Dus de praktijk zal ook even moeten uitwijzen wat voegt die hoorplicht
toe.
Leidt dat inderdaad, wat volgens mij vanuit de cliëntenorganisatie de bedoeling was, tot een versterking van de positie. En ik wil daar ook, en dat heb ik ook aangegeven, een vaste contactpersoon, juist gezien het feit dat wij 109 mensen hebben die een IBS krijgen, om te horen hoe het gaat. Hoe pakt dat uit? Zijn mensen bereikbaar? Krijg je daar goed zicht op? Want ik vind, je moet het niet zomaar in de wet zetten. In de praktische zin is het goed dat het CVD, het Centrum voor Dienstverlening, heeft ervaring met wat is het huiselijk geweld of het is het tijdelijk huisverbod, dat zij ook horen. Dus het is goed om dat daar voorlopig te mandateren in praktische zin. Maar ik wil heel goed monitoren hoe pakt dat uit in de praktijk. Want ik vind het nog wel, nogmaals, als je dat ergens belegt, dat doe je niet zomaar.
Dank u wel. Meneer Litton, nog een aanvullende vraag
dan? Aanvullende vraag, absoluut. Ik ben altijd wel heel erg nieuwsgierig naar een evaluatie. Dit zou in principe op 1 januari 2020 moeten gaan starten allemaal. Nou ja, goed, hè. Er moet nog heel veel gebeuren voordat het is. En ik ben altijd wel nieuwsgierig na een half jaar, hoe draait het eigenlijk? Alle plannen die we nu hebben, loopt het ook zoals we dat wensen, zowel financieel als uitvoerbaar. Zowel met de dames, met de regie en hoe dan ook. Maar, sorry, maar ook voor u als burgemeester, loopt dat zo zoals het behoort met de cliënten, laat ik het zo zeggen. Worden wij na een half jaar, iets, komt er nog een evaluatie over dit?
Dank u wel. Mevrouw De Witte.
Nou, in ieder geval hebben wij voornemen, mevrouw Van Ginkel en ik, in ieder geval per kwartaal een vinger aan de pols houden. We kijken nog even op welke manier dat is. Dat vind ik zelf ook al wat lang. Hè. Dus ik zou eigenlijk zelf, gezien nogmaals de omvang met de IBS'en met name, hè, dus het andere traject, daar kan je wat meer tijd voor nemen. Hè, als het gaat om de wet zorg en dwang, hoe dat uitpakt, heb je meer tijd voor nodig. Maar ook voor de IBS'en wil ik gewoon vinger aan de pols hebben hoe dat uitpakt. Dus in ieder geval gaan wij één keer per kwartaal doorspreken hoe het gaat. En ik weet niet wat de termijnen voor de evaluatie zijn.
Mevrouw Van Ginkel.
Ik denk dat als u dat graag per half jaar zou willen, we kunnen het ook koppelen aan de andere presentatie van de cijfers. Kijk even achter mij. Per kwartaal. Ik hou het even dat we dat aan laten sluiten bij de bestaande cijfers die naar u toe komen.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen? Kijk even rond, ik zie niemand meer. Ik dank mevrouw Van Ginkel, mevrouw De Witte voor de inbreng ook vanavond wat dit onderwerp betreft. De dames Egels en De Baai nogmaals bedankt. En ik wil even 5 minuutjes schorsen voor een sanitaire stop of iets dergelijks.
Thank you.
zijn er ook een paar Amerikanen. Hè? Ja, ja, dit gebouw is oud. Daar. Ja, ja, die Amerikanen zijn heel oud. Maar, ja. En, dus ze hebben ook zo'n visje om morgen.
Weet je waar je alleen naar verstoppen?
Ja, ben ik ook al mee. Ja, ben ik ook.
Ik vind,
ja,
ik vind, vind ik van Waal meer in Amsterdam en ik zie net een Stockholm meer op de land.
Ja, Stockholm is nog vind ik
moeilijk.
Ja, ik weet het. Ja, dat is ook wel een comforter, heb ik het idee. Ik vind het ook een aardig qua afstand.
Ja,
best wel, ja, want even los is van de huid. Ja, was toch beter. We zijn weg. En dan heb ik niet meer. Ja, ben ik nu op de weg. Toen naar de lokale Linse trein. Ja, nou nee. Nee, we hadden ze dus naar Dichtlust gezien. En ik had dus twee dingen vastgelegd. Het parlement en dat ballet. En voor de rest ja, zei ik, oké, nou ik wilde graag naar de Roskilde. We hebben een kerk van die koninklijke leden die gingen vergaderen. Maar die liggen echt in de koffers.
Dames en heren, als het kan, dan gaan we weer verder met het tweede gedeelte. En dat betreft het tweede gedeelte van deze avond is het minimabeleid en de plan schuldhulpverlening 2020-2024. Hierdoor zijn al een aantal schriftelijke vragen gesteld door de fractie van EVA en de antwoorden zijn vandaag verspreid. Ik wil de vraag aan de fractie van EVA of dit voldoende is beantwoord of dat u nog aanvullende vragen heeft. Mevrouw Blok.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vragen zijn wat ons betreft uitermate goed beantwoord. We hebben alleen nog één aanvullende vraag over de uithuiszettingen. Wij vinden het toch een beetje gek dat dat helemaal niet bijgehouden worden. Maar misschien waren ze er helemaal niet. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen zijn. Maar wij vragen ons even af waarom dat dan niet bijgehouden wordt. Te meer omdat dat ook ja, desnoods anoniem zou kunnen.
Dank u wel. Mevrouw Van Ginkel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, die uithuiszettingen, dat wordt nu geregistreerd. Dat hebben we ook aangegeven in het antwoord. Door de woningbouwcorporatie zelf. En wat ik zie, mijn ervaring met ook de periode die ik eerder als wethouder heb gekend, is dat er gewoon veel minder meldingen zijn. Ik hoorde zelfs onder de 1%. Het is zo dat die woningbouwcoöperaties er veel meer bovenop zitten dan voorheen. Eerder aan de bel trekken, eerder contact opnemen met de huurder. En op die manier is dat aantal veel kleiner geworden. Wij houden nog wel een registratie bij via het wijkteam, maar dat is dan alleen uithuiszettingen waar kinderen bij betrokken zijn. Ja, en u begrijpt dat we daar met de meest zorgvuldigheid mee omgaan.
Dank u wel. Mevrouw Blok, voldoende beantwoord?
Ja hoor. We zouden alleen nog willen vragen of u dan desnoods toch bij de woningbouwvereniging ze op wil vragen.
Mevrouw Van Ginkel.
Uitstekend. Dat aanbod hadden we ook gedaan in de beantwoording. Dus dat pakken we op. Komt naar
u
toe.
Dank u wel. Zijn er nog verder vragen aan de wethouder met betrekking tot dit stuk? Nee? Dan mevrouw Remijn van de VVD.
Nou, ik ben ontzettend blij dat het weer schuldhulpverlening. Dan heeft het amendement wat wij ooit hebben ingediend met even toch nog nut gehad. Dankjewel.
Een opmerking was dat, dankjewel. Meneer Van der Graaf van de PvdA.
Ja, voorzitter, ik zag een vraag bij de vragen van de fractie even bijkomen over... we kunnen niet echt het doel van uw beleid eruit halen. En u gaf daarin de fractie ook gelijk. Excuus, dat hebben we misschien wat slecht verwoord. Ik vind dat over het hele stuk genomen wel wat moeilijk om nou helder te hebben wat we nou gaan doen en wat dat anders is dan voorheen. Dat is één. En twee, als het gaat om een evaluatie, want er is ook een evaluatiestuk in, dan wil ik ook wel eens zien wat de effecten zijn geweest van datgene wat gedaan is. En dat is iets meer dan een opsomming van de werkzaamheden. We weten dat we met de schulddienstverlening destijds het aantal schulddienstverleners hebben uitgebreid, onze medewerkers. Die hebben allemaal volgens mij ook in de wijkteams gepositioneerd. Waardoor die integrale werkwijze van de grond zou moeten komen. En ik lees uit dit stuk dat dat nog steeds het plan is om te gaan doen. Dus ik vraag me af wat er ondertussen gebeurd is. Want die werken daar volgens mij toch al een jaar of twee vrij intensief samen. Met het hele wijkteam, met al die expertise die daarin zit. En dat moet toch ergens al te evalueren zijn wat het effect daarvan is. Zonder dat we nu weer moeten lezen dat we het van plan zijn te gaan doen.
Dank u wel, meneer Van der Graaf. Mevrouw Van Ginkel.
U geeft aan van dat ik aangeef dat de doelen niet helder zijn, maar ik heb wat duidelijker de ambitie geformuleerd, want daar ging de vraag over. En die puntsgewijs, maar toch ook met de beantwoording van waar willen we nou eigenlijk naartoe, namelijk iedere inwoner van Albrandswaard schuldenvrij. Nou, daar moet je natuurlijk een aantal stappen voor doorlopen en het zal nog een lange weg zijn om dat te bereiken. Maar dat is uiteindelijk de wens en het streven. U maakt terecht ook een opmerking over van, als ik een evaluatie zie, wil ik ook weten van wat de effecten zijn. Onder andere van het inzetten van die nieuwe medewerkers. Die zijn volgens mij nog in uw periode aangesteld. De preventiemedewerkers, ik weet niet of ik dat zo netjes mag zeggen. Die zijn een hele tijd afwezig geweest door een gezonde oorzaak, namelijk dat ze kinderen gekregen hebben. Maar daardoor is het toch een hele tijd een periode geweest dat daar geen uitvoering aan onze intentie gegeven kon worden om die integrale werkzaamheden goed op te pakken. Dat is nu wel het geval. Het team is nu weer compleet en ze zijn hard aan de slag.
Dank u wel, mevrouw Van Ginkel. Meneer Van Graaf van het PvdA.
Ja, voorzitter, dat zijn dingen die ik niet blijf begrijpen. Ik bedoel, ik gun iedereen zijn geluk. En zeker mensen die in die leeftijd zitten. Want inderdaad, ze zijn zeker al een jaar of twee, tweeënhalf aan de slag. Maar ik ben van het management dat als er zoiets aan zit te komen, dat weet je van tevoren. Ik bedoel, als je iets weet, is dat het wel. Dat ze op een gegeven moment afwezig zullen zijn, dan zorg je toch voor vervanging. Dus ik zie, maar dat gaat buiten uw portefeuille, wat er van deze gemeente extra naar de bouworganisatie is gegaan, bedunkt dat daar ergens op dat vlak ook wel even een soort van vervanging had kunnen plaatsvinden. Maar dat is een discussie, die ga ik wel op een ander vlak aan. Wat ik wel bedoel is dat hier soms dingen worden geconstateerd. Hè? Dat kindpakket, dat meedoen, dat heeft een bepaalde systematiek. En daar staan dus, dat heeft dus niet gewerkt, punt. Dan denk ik, oh, hoe dan niet en waarom dan niet? En dat mis ik dan. Want daar staan volgens mij wel de handvatten in die je kan gebruiken om het beleid wat je wil gaan voeren scherp te slijpen en beter toe te rusten op datgene waar je voor staat. Daar leer ik graag van.
Dank u wel. Meneer Goudiaan van de CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik waardeer in ieder geval de ambitie van dit college om Albrandswaardse inwoners schuldenvrij. Maar ik vroeg mij af, er wordt ook gesproken van een integrale werkwijze. Wat je vaak ziet bij mensen die schulden hebben, is dat er ook sprake kan zijn van een multiproblematiek. Dus ik wil daar ook expliciet hier aandacht voor vragen dat daar waar dat kan of moet of nuttig of nodig is, dat we inderdaad ook de integraliteit bewaken in combinatie met mogelijk andere problematiek waar mensen met problematische schulden mee te maken hebben.
Dank u wel. Mevrouw van Ginkel.
Ja, dat is juist wat we met die integrale aanpak, de integrale werkzaamheden beogen. Dat we het van meerdere kanten bekijken. Dat gebeurt dan ook in het wijkteam. Dus dat geeft eigenlijk direct antwoord op de ambitie die u net uitspreekt. Dus dat sluit mooi op elkaar aan. En daar wordt de multiproblematiek bij de kop gepakt.
Dank u wel. De vraag van de heer Van der Graaf, dat laatste stukje, had u die al beantwoord?
Ik heb het meer geleerd of beluisterd als dat geef ik mee aan de wethouder. En waarvan akte, daar ga ik naar kijken.
Meneer Van der Graaf?
Nou, ik had gehoopt dat u er net zo enthousiast op gesprongen was als op de vragen van de fractie EVA. Als het gaat om uw ambitie nog een keer onder het voetlicht, voor het voetlicht, hoe zeggen ze iets? Voor het voetlicht te brengen. En terecht, want als u die heeft, dan moet u die ook vol opschrijven. En het is zonde dat u hem vergeten bent. Misschien hier ook dat u nog even wat handvatten meegeeft. Nou, dat zijn nou de leerpunten die we hebben meegekregen uit de wijze waarop hiervoor gewerkt is. En daarom stellen we nou voor wat we voorstellen. Want ik mis die verbinding een beetje. U mag daar wat mij betreft, het is geen verplichting, maar u mag daar best nog wel een poging toe doen.
Mevrouw, nou ja, goed, ik vind het aardig van u, maar ik heb u mijn grote ambitie aangegeven, namelijk door aan te geven van dat we ernaar streven en dat doen we met allerlei voorzieningen die we hebben, met het kindpakket, met, nou ja, u kunt de opsomming volgens mij heel goed teruglezen in het stuk. Met al die aspecten proberen we dat daar uitvoering aan te geven. Als u zegt van ik mis de verbinding, dan vind ik dat ook een beetje weinig abstract. Of misschien te abstract. Ik kan daar niet zo heel goed mee uit de voeten. U heeft een aantal punten opgenoemd waarvan ik dacht van nou bij een volgende evaluatie, zo heb ik hem beluisterd, neemt u dat graag mee of wil ik dat duidelijker zien? Zo heb ik het beluisterd. Dus als u zegt van geef me nog uitleg op die en die aspecten, doe ik dat uiteraard graag.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen? Meneer Keurman van GroenLinks.
Ja, ik zie op pagina 7 staan een stukje over mensen zonder zichtbare problemen omdat ze onbekend zijn. En dan zet u erachter, deze doelgroep gaan we benaderen via uitgebreide communicatie. Maar hoe ga je nou een groep die onbekend is benaderen?
Mevrouw van Ginkel.
Dat lijkt me ook een lastige kwestie. Ik ga eens even kijken naar de specialist. Ogenblik. Bladzijde 7, kunt u nog aangeven onder welk kopje?
Je ziet daar een blauw blokje en dan in die alinea doen. Dat is eigenlijk de laatste alinea van pagina 7. 22. Communicatie. De laatste alinea luidt, doordat er nog geen zichtbare problemen zijn, is deze groep er niet onbekend. Deze doelgroep gaan we benaderen via ons blog. Staat er. Misschien heb ik nog een blog, zijn in de. Ja, dat is wel. Oké. Het is paragraaf 1-1 ambitie.
Dat is wel heel vet.
Ja, maar ik heb natuurlijk een blok voor staan.
Ja, ja.
Heeft gevonden, mevrouw Van Ginkel?
Ja, dat gaat over de werkende armen. En die proberen we inderdaad via communicatie te benaderen. U kunt zich voorstellen van dat we die benaderen door bijvoorbeeld de Nieuwtkrant die we verspreid hebben. Dat we dat proberen te doen via social media. Dus zo proberen we die doelgroep te bereiken. Dus die is inderdaad, die mensen zijn nu nog onbekend. Maar door algemene informatie te geven, door een handreiking te doen van neem dan met ons contact op. Dat doen we via communicatie en de media zoals ik die net benoemd heb.
Dank u wel. Meneer Keurman, voldoende zo?
Eigenlijk wil ik dan toch even vragen. Die mensen ervaren nog geen problemen. Dus ja, ik ben erg voor provincie hoor, dat vind ik loffelijk. Maar ik ben bang dat je deze groep toch gaat missen. Een andere manier. Ik weet ook niet wat je eraan moet doen hoor, maar mensen die geen problemen ervaren, die gaan ook geen Nieuwtkrant lezen of weet ik wat.
Meneer Stegen van de NAP.
Ja, even een reactie op meneer Keurman. Het kunnen ook de mensen zijn die er niet mee naar buiten komen. En dus in stilte de dubbeltjes omdraaien. En die moet je wel zien te bereiken voor de middelen die er zijn om het hun wat makkelijker te maken. Dat is dus de moeilijkheid. Want het is stille armoede.
Dank u wel, meneer Steger. Ik denk ook een stukje schaamte wat erbij komt van sommige mensen. Heeft u daar antwoord op, mevrouw de wethouder?
Nou ja, het feit is dat wij ons realiseren dat die groep er is. En wij proberen ze toch te bereiken. Noem dat dan preventief of noem dat dan een handreiking doen. En op die manier, zoals we het net genoemd hebben, via die sociale media of gewoon de krant of onze website, proberen we ze toch te bereiken en aan te spreken dat er regelingen voor hen zijn.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Zijn er verder nog vragen voor de wethouder? Nee? Dan dank ik de wethouder en haar ondersteuning voor de informatie gegeven. Verzoek ik u van tafel te gaan. En dan gaan we voor de tweede termijn kijken wie van de leden ik het woord mag geven. Is er geen behoefte aan een tweede termijn, zie ik. Dan is de enige vraag die ik dan nu nog ga stellen van moet dit als een hamerstuk naar de raad of moet er iemand een stemverklaring, kan u ook afgeven. Of anders moet het als een bespreekstuk als u amendementen of dat soort zaken wil. Als een hamerstuk naar de vergadering.
Voorzitter, ik wil het graag als bespreekstuk agenderen.
En de reden waarvoor, meneer De Graaf?
Omdat ik daar het nodig over wil zeggen in de raadsvergadering, voorzitter.
U heeft nu de gelegenheid om daar wat over te zeggen.
Dan. En ik overweeg amendementen en moties, voorzitter.
Ja,
ik overweeg moties en amendementen.
Oké. Okay. Als u de motie of amendement, dan gaat het als bespreekstuk, als bespreekstuk naar de volgende vergadering. Dan dank ik ieder voor de aanwezigheid en sluit ik de vergadering. En ik wens ieder wel thuis en ook de luisteraars bedankt voor het luisteren.